kom ik een boeiende overweging tegen van de Amerikaanse actrice en schrijfster Shirley MacLaine. In haar boek Voettocht naar Santiago de Compostela schrijft ze: begon fantasie op het moment van creativiteit of was ze gebaseerd op vroegere ervaringen en een soort vergeten kennis die mijn ziel aan mijn verstand overbracht? Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren. Een jaar geleden hoorde ik iemand tussen neus en lippen in een webinar Lemurië noemen. Ze zei dat ze door Lemurië werd geïnspireerd. Ze legde verder niet uit wat Lemurië was. Blijkbaar ging ze ervan uit dat iedere luisteraar wel met Lemurië bekend zou zijn. Ik in ieder geval niet. Maar toch bleef Lemurië in mijn gedachten gonzen. Ik zocht op internet en ik vond toen niet heel veel. Behalve dat Lemurië, net als Atlantis, een verzonken continent zou zijn, of in de Indische Oceaan of in de Grote Oceaan. Volgens esoterische overleveringen zou Lemurië ongeveer 12.000 tot 14.000 jaar geleden ten onder zijn gegaan. Atlantis zou, aldus de filosoof Plato, rond 9600 voor Christus ten onder zijn gegaan. Nergens kunnen de sporen van Lemurië en Atlantis wetenschappelijk worden aangetoond. Ik was teleurgesteld, want ik hoopte meer tastbare informatie over met name Lemurië boven tafel te krijgen, omdat het continent ergens ook een fascinerende aantrekkingskracht op mij uitoefende. Ik liet het los en woof het bestaan van Lemurië weg als een verzinsel. Totdat ik het boek las, de 6D-ascensiereis van Judith Corvin Blackburn. In de vorige podcast, die ging over ascensie, refereer ik herhaaldelijk aan dit boek. Judith stelt dat lang voor onze geschiedenis begon er hoog ontwikkelde kosmische beschavingen bestonden, waarvan de wezens leefden in de vijfdimensionale frequentie. Om te weten wat hiermee wordt bedoeld, verwijs ik graag naar de vorige podcast die meer uitlegt over de opgang van de derde dimensie, onze fysieke werkelijkheid, naar de vijfde en de zesde dimensie. Deze laatste dimensies zijn staten van bewustzijn die we meer buitenzintuigelijk ervaren. Dit proces van opgang van de derde naar de hogere dimensies noemen we dus ascensie. Met de beschavingen die lang voor de zondeval op aarde hebben bestaan, refereert ze dus aan Lemurië en Atlantis. Deze beschavingen zijn echter uit onze geschiedenis gewist, juist omdat deze beschavingen existeren op het astrale vlak, zijn er fysiek nauwelijks sporen te vinden. En voor de duidelijkheid, met astraal bedoelen we de niet-fysieke dimensie. De astrale dimensie is gelegen tussen de aardse realiteit en de spirituele wereld. Het is een fijn stoffelijke dimensie die we slechts buiten zintuigelijk kunnen waarnemen. Wat we weten over Lemurië en Atlantis is gebaseerd op channelingen. De channelaar, het medium, kan zo informatie ontvangen van een bron buiten de fysieke realiteit. Opmerkelijk is dat veel van deze informatie met betrekking tot Atlantis en Lemurië duidelijke overeenkomsten heeft. Wel wordt de oriëntatie van de Atlantische beschaving steeds meer mannelijk gericht, waarbij technologische ontwikkeling een steeds grotere rol gaan spelen. Terwijl de beschaving van Lemurië meer vrouwelijk en matriarchaal is gericht. Wat bijvoorbeeld steeds naar voren komt, is dat deze beschavingen leefden vanuit die vijfde dimensie, dat zich kenmerkt door onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en liefde voor anderen. Door het besef van eenheid met alles wat leeft en het vermogen van vrije scheppingskracht. Nu hebben we voor deze informatie niet noodzakelijk een channelaar of een medium nodig. Steeds meer mensen zijn in staat, weliswaar met wat oefening, om zich te herinneren hoe ons leven was op Lemurië en Atlantis. We moeten daartoe een diepteboring in onszelf maken. En daarmee bedoel ik dat als we afdalen in ons bewustzijn, raken we aan het collectieve bewustzijn, waarin alle informatie van de mensheid ligt opgeslagen. In de podcast over de Akasha-chronieken heb ik gezegd dat ons collectief onbewuste vergelijkbaar is met de Akasha-chronieken. En ik verwijs dan naar podcast 44 van 16 februari, waarin ik Akasha-chronieken uitleg als een oneindige bibliotheek waarin alles wat ooit in ruimte en tijd was gedacht, gevoeld, gedaan en ervaren is. Door archeologie te bedrijven in je eigen onderbewuste kunnen we heel veel informatie naar boven halen. Ook informatie uit vorige levens. Judith zegt, wanneer we ons herinneren hoe we leefden op Lemurië en op Atlantis in een meer ontwikkelde fase, krijgen we de beschikking over onmisbare voorbeelden van wat we in deze tijd kunnen opbouwen. Juist in het proces van ascensie, dat in ons tijdsgevricht gaande is, kunnen we bij de Lemuriërs en ook bij de wezens van Atlantis inspiratie halen ten einde een samenleving te scheppen die meer vanuit de vijfde dimensie leeft. En dat spreekt me wel aan. Je kunt wel terugkeren naar eerdere levens en dat kan heel amusant zijn, maar wat heb ik eraan in het leven dat ik nu, anno 2026, leid? En dat is steeds mijn kritische vraag. Teruggaan naar een ideale werkelijkheid kan ook een vorm van escapisme zijn, een vlucht, omdat onze werkelijkheid in de derde dimensie vaak zo onterluisterend lijkt te zijn. Toch ben ik er intussen wel van overtuigd, zoals ik aangaf in de vorige podcast, dat we in steeds grotere getalen bezig zijn de opgang te maken naar die vijfde dimensie. Ik ervaar dit persoonlijk in mezelf, in mijn omgeving, maar ook in mijn praktijk. Veel mensen maken enorme sprongen in hun bewustzijn, waardoor het perspectief ruimer wordt. We spreken dan ook wel van de zogenaamde kwantumsprongen. En dat is een radicale verschuiving in hoe je de wereld ervaart en begrijpt. Judith nodigt de lezer aan het slot van deel 1 uit om een meditatieve reis te gaan maken ten behoeve van een planetaire heling. Deels reis ik mee, maar na de introductie ga ik spontaan mijn eigen weg. Ik zie een levendige voorstelling van mezelf, in zoverre het voelt als een Lemurisch zielendeel van mezelf. En hoe weet je dat dan, zul je kunnen vragen. Soms, tijdens dit soort imaginaire uitstapjes, valt een weten binnen die sneller is als mijn dagelijkse logica. Er valt mij een notie in die ik ervaar als een onmiddellijk weten. Ik zie mezelf dus lopen. Ik ben echter veel langer dan mijn huidige fysieke voorkomen. En mijn lichaam zie ik als transparant, etherisch. En naast mij loopt een etherische draak. En ik weet dat ze mijn gids is. We communiceren woordloos. En toch weet ik wat er wordt uitgewisseld. Ik ben bezorgd. Maar waarover is me niet duidelijk. Maar de draak antwoordt mij woordloos dat het lot onoverkomelijk is. In de meditatie word ik uitgenodigd om een tempel binnen te gaan. En in deze meditatie zegt Judith dat het schemerig is in deze tempel, maar dat ik een kaars kan ontsteken. Mijn tempel is helemaal niet schemerig, maar helder als glas, helder als kristal. Later zie ik dat alle huizen ook van kristal zijn gemaakt. En ik voel, ik ervaar een lichte energie. Ik ga nu, afgezien van de geleide meditatie, weer mijn eigen weg. Ik loop met draak langs hun beide en ik zie dat ik slechts door een omhoogreikend handgebaar kleurrijke bloemen kan manifesteren. En dan kom ik weer langzaam uit mijn meditatie. En ik voel zelfs een beetje spijt. De omgeving vond ik wel prettig. Alsof ik eindelijk echt kon landen in mezelf. De bezorgdheid hield me wel bezig. Lemurië kenmerkt zich toch door vrede en zorgeloosheid, had ik eerder bij Judith gelezen. Ik wist echter nog niet hoe het leven in Lemurië eruit zag, hoe de wezens daar woonden en leefden. En ik ging op onderzoek uit. Gek genoeg vond ik nu wel heel veel informatie op internet en ook de nodige boeken. Blijkbaar is de tijd rijp. Een jaar geleden, toen ik op zoek ging, kon ik immers nagenoeg niets vinden. Het was verbijsterend om te ontdekken dat in Lemurië telepathisch werd gecommuniceerd. Net zoals ik met de draak communiceerde. En de zielen die daar leefden hadden nog geen verdicht fysiek voorkomen. Inderdaad, zo had ik dat ook waargenomen. En dat komt omdat ze in deze astrale dimensie nog dichter leven bij de bron. Die bron zou je God kunnen noemen of het kwantumveld, van waaruit de hele schepping ontstaat. De beschaving van Lemurië, zo lees ik later, is de eerste beschaving die zich op aarde ontwikkelt. Het paradijs, zoals wordt voorgesteld in de Bijbel, zou heel goed ontleend kunnen zijn aan Lemurië. Dit maakt dat velen menen dat met het existeren in de vijfde dimensie we in staat zouden zijn om een paradijs op aarde te scheppen. Maar dan toch vraag ik me af waarom en waarover ik als ziel in dat Lemurische leven toch bezorgd ben. Later bedenk ik me dat zoals zoveel beschavingen wordt ook Lemurië gekenmerkt door een periode van opkomst, hoogtij en verval. Let wel, deze triade is uitgesmeerd over duizenden jaren, want Lemurië heeft lang bestaan. En het is denkbaar dat ik in die eindtijd heb geleefd. Eén versie vertelt, en er zijn meerdere versies, dat uiteindelijk Atlantis en Lemurië verwikkeld waren in een strijd met betrekking tot andere beschavingen op deze planeet. De Atlantiërs vonden dat minder ontwikkelde beschavingen door de meer ontwikkelde beschavingen zoals Lemurië en Atlantis zouden moeten worden geleid. De Lemuriërs vonden echter dat de andere beschavingen ruimte moesten hebben om zich in hun eigen tempo en naar eigen inzichten te ontwikkelen. Dit werd een strijd die uitmondde in diverse kernoorlogen, waarbij Lemurië tenslotte ten onder ging. Het is overigens ook heel goed denkbaar dat ik in de lange periode van het bestaan van Lemurië daar misschien wel meerdere incarnaties heb gehad. En voor mij voelt dat zo. Opmerkelijk is ook dat ik me in een kristallentempel bevind en ook zie dat de ronde huizen van kristal zijn. Dit lees ik later ook terug in diverse gechannelde verslagen. De Lemuriërs leefden en communiceerden met behulp van kristaltechnologie. Maar kristallen werden ook gebruikt voor heling en het opslaan van kosmische wijsheid. Men zag kristallen als heilige informatiedrager. Thans worden er op verschillende plaatsen Lemurische kristallen opgegraven. Zoals bijvoorbeeld in Diamantina, dat ligt in Brazilië. Ik heb zo'n kristal. Een zogenaamde laserwand. Meestal heb ik niet zulke sterke sensaties bij kristallen. Maar toen ik deze voor het eerst in handen kreeg, voelde ik de hoge vibratie. En ook de fysieke werkzaamheid die mij op een hele krachtige manier in mijn lichaam deed zakken, waarbij ik een gecenterde, weldadige rust ervoer. Tegenwoordig mediteer ik met dit kristal, waardoor een verdieping wordt gegeven aan mijn meditatie. En deze kristal is ook helpend om intussen op een organische manier beelden van de Lemurische leefwereld te ontvangen. en ik raak er al bijna aan gewend, maar vaak worden mijn imaginaire beelden later bevestigd door de verslagen van andere channelingen aangaande Lemurië. In mijn eerste tocht zie ik dus ook dat ik ter plekke kleurrijke bloemen kan materialiseren. En kenmerkend voor het leven in de vijfde en de zesde dimensie is dat je makkelijker dingen kunt materialiseren. In de vorige podcast heb ik uitgelegd dat we middels een bepaalde intentie bij het kwantumveld, de bron, van waaruit alles ontstaat, kunnen beïnvloeden. En ik gaf toen als voorbeeld dat een krachtige voorstelling van een vredige wereld wel degelijk een bijdrage aan wereldvrede kan leveren. Want als heel veel mensen dat doen, dan krijgt dat zeker betekenis. Immers, de vormgeving van de wereld begint in ons bewustzijn. En dan de draak die als een gids naast mij loopt. Ik durfde het nog niet aan te nemen dat er in Lemurië ook draken leefden. Want het zijn toch slechts mythische wezens, zo vroeg ik me af. Maar ja, de geschiedenis die we op school leren gaat niet zo ver terug als toen Lemurië en Atlantis bestonden. Dus het is ook intellectuele hoogmoed om uit te sluiten dat er geen draken zouden hebben kunnen bestaan. Wederom ga ik op onderzoek uit. Ik lees dat de oude Lemuriërs en kosmische draken samenwerkten als grondlegger van de kristallen gemeenschap. De kristallen gemeenschap van licht. Draken zouden destijds afkomstig zijn van bijzondere sterrenstelsels om de aardse elementen te bestuderen. Later lees ik dat de draken ook verbonden zijn met de zogenaamde leilijnen. Dit zijn energetische aardekanalen waardoor de levensenergie van de aarde stroomt. En men noemt leilijnen ook wel drakenpaden. Draken worden in de esoterische traditie beschouwd als gidsen die je kunnen helpen bij transformatie en het aarden van de kosmische energie. Als Jungiaans therapeut vraag ik me dan toch af of de voorstelling van de draak, evenals de andere mythische wezens, niet slechts werken als archetypes. Ik zag archetypes als een psychische realiteit die ik als voorstelling geput zou kunnen hebben uit het collectief bewustzijn. Maar dat zegt nog niet dat ze ooit een aardse realiteit zijn geweest. Dan kom ik een boeiende overweging tegen van de Amerikaanse actrice en schrijfster Shirley MacLaine. In haar boek Voettocht naar Santiago de Compostela schrijft ze: begon fantasie op het moment van creativiteit of was ze gebaseerd op vroegere ervaringen en een soort vergeten kennis die mijn ziel aan mijn verstand overbracht? En dat is een gedachte die ik zelf ook ooit eerder heb gehad. Hebben archetypische en mythische voorstellingen dan toch een reële grond? Het feit dat we overal op de wereld vergelijkbare archetypische voorstellingen maken vindt ook zijn verworteling, aldus de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung, in het collectief onbewuste. En dit collectief onbewuste delen we als mensheid. Stel het voor als een golf van de oceaan, dat is ons persoonlijk onbewuste. Maar de golf ontspringt aan de eenheid van de oceaan, het collectief onbewuste. Mogelijk zijn mythische en archetypische voorstellingen herinneringen uit een verre, verre geschiedenis. Eerder heb ik gezegd dat we het collectief onbewuste kunnen vergelijken met de Akasha-chronieken, de bibliotheek van de mensheid waarin al onze ervaringen liggen opgeslagen. Wanneer we goed zijn afgestemd, kunnen we de informatie uit deze bibliotheek naar boven halen. En dat is dus wat mensen channelen noemen. Maar ik heb ook gezegd dat de zogenaamde leek toegang kan hebben tot die informatie door archeologie te bedrijven in het collectief onbewuste. Juist als het verstand er zich niet mee bemoeit, kan deze bibliotheek zich openen. Shirley MacLaine wordt tijdens deze tocht geconfronteerd met levendige visioenen die haar ook terugvoeren naar Lemurië en Atlantis. En ook mijn onderzoek gaat door. Op internet vind ik de site van Catalina Filippo, Ze is psycholoog, maar ook lichtwerker en coach. En zij schrijft op een hele toegankelijke en integere wijze over Lemurië. Zij ziet draken, maar ook eenhoorns, elfen en engelen als lichtwezens die zich ophouden in de astrale dimensie. We kunnen ze niet fysiek waarnemen, omdat ze een etherisch lichaam hebben en een hogere trillingsfrequentie. Maar wanneer we onze trilling verhogen, en daar heeft Katelijne hele mooie oefeningen voor, kunnen we contact met ze maken. En deze lichtwezens hebben gidsende boodschappen voor ons die ons kunnen helpen in ons proces van ascensie. En daarom kunnen ze juist in onze tijd zo betekenisvol zijn. De schrijfster Marleen Heus schrijft in haar boek Aardebewustzijn: naast de wereld die we als mensen zintuiglijk waarnemen, bestaan er binnen het aardeconcept nog andere werelden en dimensies. En deze zijn net zo echt als onze menselijke realiteit, maar voor de mens enkel aanschouwelijk vanuit een subtielere afstemming. En vanuit deze benadering wordt het dus ook aannemelijk dat mensen contact kunnen maken met natuurwezens, zoals elfen, gnomen, kabouters en nymfen. Voor natuurvolkeren is een dergelijke samenspraak met wezens uit deze dimensies heel vanzelfsprekend. En ik kan me voorstellen dat naarmate we meer existeren in een hogere trilling, we ook makkelijker in staat zijn deze gidsen waar te nemen. Ik maak iedere ochtend, na een gedegen aarding en afstemming, een reisje naar de Lemurische dimensie. En ik beleef diepzinnige avonturen en krijg iedere dag adequate boodschappen die helpend zijn om mijn zielsmissie zo zuiver mogelijk te leven. En sindsdien raakt mijn leven in een stroomversnelling. Het voelt alsof alle ervaringen van mijn spirituele tocht als een sluitend geheel samenvalt. Je zou dus kunnen zeggen dat ik een kwantumsprong maak in mijn bewustzijn. Ik grapte laatst tegen een vriendin: zal ik een reisbureau beginnen in astrale reizen? Je kunt jezelf een vliegtuigvlucht besparen, toch al niet zo goed voor het milieu. Je hoeft geen koffer meer in te pakken en geen oppas te zoeken voor je huisdieren. Je kunt immers lekker thuis blijven en toch gelanceerd worden in magische oorde. In een andere podcast zal ik je meer deelgenoot maken van mijn fantastische avonturen en haar zinvolle betekenis voor mijn dagelijks leven. Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.